Goedemiddag nogmaals. Fijn om in uw midden te zijn, om ook het woord van God te delen. En samen ook met u de tafel te vieren. Niet onze tafel, niet de tafel van Philadelphia, maar de tafel van de Heer. En dat is wat we ook op heel veel plekken mogen doen. En ik wil u eigenlijk vooraf zeker ook bemoedigen met een bijzonder gedeelte wat we met elkaar gaan lezen. U kunt het vast opzoeken op Psalm 56. We hebben het ook gezongen. Maar ik wil vanmiddag ook met u heel deze psalm doorwerken. En die psalm ook tot bemoediging laten zijn. Psalm 56. Er staat boven troost voor een vluchteling. Een gouden kleinood van David. Voor de koorleider, op duif op verre eiken, toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op God, op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik, ik vrees niet. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? De hele dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij scholen samen. Ze verbergen zich. Ze letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan? Stort de volken neer in toren, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat God met mij is. In God prijs ik het woord. In de Heere prijs ik het woord. Ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? O God, op mij rust de gelofte aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen, want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed, zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden. Tot zover het woord van God. We mogen nadenken aan de hand van dit gedeelte. Even kijken, had ik een afstandsbediening? Ja. Een bijzonder gedeelte. Uit de psalmen. En ik weet niet hoe je zelf wel eens de Bijbel bekijkt, maar de psalmen vormen een bijzonder gedeelte binnen die Bijbel. We hebben soms hele historische stukken, vooral in het gedeelte rondom Abraham en Jozef en de koningen en de kronieken. We hebben de evangeliën in het begin van het Nieuwe Testament. We hebben de brieven van Paulus met de instructies aan de gemeente. Maar nergens komt het leven zo dichtbij als juist in de psalmen. Psalmen zijn populair bij mensen omdat ze iets van herkenning geven aan het leven. Ze raken het leven. Ze raken onze kleinheid, onze kwetsbaarheid. En we zien daarin een grote God die juist met kwetsbare mensen onderweg is. Want als we iets zien in de Bijbel, dan zien we kleine mensen. Wij zijn gewend als we op televisie, op de radio of in boeken, dan hebben we het over helden. Over stripfiguren in stripboeken tot aan grote films waar altijd helden in voorkomen. Mensen die waar we tegenop kijken. Maar in de psalmen zien we mensen naar voren komen, zoals jij en ik. Geen grote helden, maar feilbaar. En hier zien we een psalm waar geschreeuwd wordt vanuit de ziel. Vaak wordt er dingen geroepen naar God in de psalmen. Positief, als het gaat over de grootheid van God, of de schepping in psalm 8, psalm 19, hoe God Israël uit Egypte heeft gehaald, psalm 136, hoe we hem mogen loven met snarenspel, harp en alles erop en eraan in psalm 150. En hier zien we een psalm, psalm 56, die schreeuwt. Die schreeuwt vanuit de ziel. Wees mij genadig, o God. Hier zien we Een angstige schreeuw. Die zegt aan het begin van de psalm: Lieve Heer, ik word helemaal opgeslokt door de ellende. Door alles wat er gebeurt. De sterveling wil mij opslokken. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken. Een psalm van David. Waar men dreigt ten onder te gaan. Waar het erop lijkt alsof er niet meer te strijden valt. En misschien is het herkenbaar in een leven. Om geen uitweg meer te weten. Dat de hele dag het idee hebt dat je bezig moet zijn en vastzit. Kan aan ziekte zijn. Kan zijn dat er problemen zijn op je werk. Waar je een dilemma hebt tussen je werkgever trouw zijn en trouw zijn aan je collega's. Waar je dagelijks in de knoop kan zitten. Omdat je niet meer weet hoe je er financieel uit moet komen. Omdat je vastzit. Omdat je geen kant meer op kan. Tussen mensen vastzit. En dan maar één weg op kan binnen en dat is naar boven, naar God. Wees mij genadig, o God. Zo kan je allemaal je eigen situaties misschien wel verzinnen en bedenken. Hoe je het gevoel hebt opgeslokt te worden door al je omstandigheden. Door allerlei dingen die kunnen gebeuren in je leven. En dan hebben we het hier over David. David, die... Mag de volgende? Die uiteindelijk in Gat terechtgekomen. Dan heb ik hier een apart plaatje. Dan zou je denken, wat is dit nou in één keer tussendoor? Dan ga ik je uitleggen. Want de opmaat van de psalm laat iets zien. Wij lezen er heel snel aan voorbij. Maar er staat hier een gouden kleinoot van David voor de koorleider op een wijs van een bekend lied schijnbaar, Duif op Verre Eiken. Toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. De grote David. Dat was die David die 5 gladde stenen had genomen. Die naar voren was gestapt te midden van al zijn legers. En die Goliath op de grond had geworpen. In de kracht van de Heer. Die David schreeuwt nu naar boven. Heer, ik kan geen kant meer op. Ik zit helemaal klem. Ik zit helemaal vast. Wat moet ik doen? Wat was er namelijk gebeurd? David was tot koning uitgeroepen door God. Jij zult een koning naar mijn hart zijn. Maar Saul zat op de troon. En Saul vond dat verre van leuk. Die vond het helemaal niks zelfs dat David koning zou worden. En Saul deed er alles aan om David achterna te zitten. En David moest vluchten van spelonk naar spelonk. Ik weet niet wie er wel eens in Ein Gedi is geweest in Israël. Ja, wel eens geweest. Dan weet je hoe dat eruit ziet. En dan zie je ook die paden die heel smal zijn tussen de ravijnen door. En dan van grot naar grot. En uiteindelijk was het een soort kat-en-muisspel die David zo ver had gedreven dat hij in Gat terechtgekomen was. En weet iemand waar Gat ligt? Wie regeerde er in Gat? De koning van de Filistijnen. Kortom, David was zo ver weggedreven. De ene kant door Saul, dat hij in het hol van de leeuw bij de Filistijnen zelf terecht was gekomen. En wat denk je? Hoe ze hem daar ontvangen zou hebben? Oh, wat fijn, David. Wil je koffie? Wil je thee? Suikermelk erin? Koekje erbij? Denk het niet. Ik denk dat de hele tamtam in Gat rondging. Die ze hoorden, David, dat is die man die een aantal tijdje geleden onze grote Goliath omver heeft geworpen. Denk je dat ze met koffie, thee ontvangen hebben? Nou, dacht het niet. Dus die ging heel snel, ging dat rond. En David werd gegrepen. En je kunt het lezen in 1 Samuel 21. Moet je thuis maar eens nalezen. Dan lees je dat verhaal. En dan zie je ook wat het plaatje. Want je denkt, wat ziet David er gek uit? Nou, hij deed ook alsof hij gek was. Want we lezen in dat verhaal. David was gepakt door de Filistijnen. En bij de koning van Gat neergezet. En ze dachten, en nou hebben we hem. En nou pakken we hem. Dit is David. En weet je wat David deed? Die deed net alsof hij gek was. Als hij helemaal de weg kwijt. Die ging een beetje dronken lopen, praten. Er staat zelfs in de Bijbel, het kwijl liep langs zijn baard af. Hij deed alsof hij helemaal gek was. Dat staat er letterlijk, ik maak er geen grapje van. 1 Samuel 21. David deed voor alsof hij een godsdienstwaanzinnige was. Zo erg deed hij dat ze twijfelden. Zo van, ja, hebben we nou de echte David te pakken? Of doet deze man zich nou voor als David? Maar als je David zou zijn, dan ga je toch niet naar de koning van Gat toe? Dat doe je niet. Dus ze lieten hem eigenlijk maar zo gek doen, dat ze hem maar vrij lieten. En David kon weer vluchten en was weg. Zo ver in de knoop zat David. En de ene kant, ten noorden, kwam Saul met zijn legers. En ten zuiden hadden de Filistijnen hem in de smiezen. Hij kon nog richting de zee of richting de woestijn. Hij kon geen kant meer op. Dat is de opmaat van deze psalm. Toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Lees daar nooit te snel overheen bij het lezen van dit soort psalmen. De opmaat van de Bijbel. En daarin zien we uiteindelijk, dan gaat de Bijbel vanuit die situatie praat David. En dan zien we in het volgende stukje. De klacht van David. David die uit zijn gevoel zegt, wees mij genadig, o God. Want de sterveling wil mij opslokken. Kan je je nu voorstellen dat hij het zegt? Hij is uit de klauwen van de Filistijnen gekomen. En er kan nu echt geen kant meer op. Hij zit helemaal vast. Dan kun je je voorstellen dat er maar één richting, als je niet naar voren kan, niet naar achteren, niet naar links of naar rechts. Dan is er nog maar één weg en dat is de weg naar boven. Wees mij genadig, o God. El Elohim. Want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt hij mij. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken. Je hoort ook de felheid. Dat de hele dag komt 3 keer voor in deze psalm. De hele dag door. Hij had niet een dipje van de dag of zo. Nee, dit was echt... Dat gevoel ken je misschien wel. Dat je zorgen je zo sterk zijn. Dat je er 's nachts van wakker ligt. Dat je op school niet kunt concentreren. Dat je op je werk jezelf niet zijn. Want de hele tijd draven die zorgen door je hoofd. Heel de dag vallen de problemen ons aan. Want ik heb veel bestrijders. Maar dan staat er, o Allerhoogste. En in het gedeelte begint dat de sterveling wil mij opslokken. Maar de hoop zoek ik bij de Allerhoogste. En die twee woorden staan in de tekst ook tegenover elkaar in het Hebreeuws. De sterveling wil mij iets aandoen. Maar David weet, ik moet het niet bij de stervelingen zoeken. Ik moet het zoeken bij de Allerhoogste. Eén weg waar ik altijd naartoe kan gaan. En daar is de sky the limit. Ja, wij kunnen ons tot God richten. O Allerhoogste. En zo legt hij zijn klacht neer. En dat is waarom we de genade van God zo hard nodig hebben. We zongen het net in het lied. Wees mij genadig, o God, want op aarde vind ik het niet meer. En dan gaat de psalm door. Met een bijzonder gedeelte. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet. Voor degenen die een beetje literatuurkennis hebben. In het Hebreeuws is dit een chiasme. Een chiasme is een literaire structuur waarin je eigenlijk soms heel veel teksten zijn chiasme. Het hele verhaal van Noach is een chiasme. Die een A en een tegenover A hebben. Een B en een B tegenover C tegenover. En uiteindelijk kom je bij één punt aan. Bij Noach zie je dat hele verhaal en dat is het middelpunt en God gedacht Noach. Dat is de chiastische structuur van Genesis 8. Hier is het, op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u, in God prijs ik zijn woord. Dan krijg je weer B apostrof, op God vertrouw ik, ik vrees niet. Dus van ik vrees gaat David naar ik vrees niet in de tekst. En het middelpunt is, in God prijs ik zijn woord. Daar draait het om. Dat wil de psalm zeggen. En dit is ook het centrale vers van de psalm. Namelijk, in God prijs ik zijn woord. Dat is wat er gebeurt. Op de dag dat ik vrees. Zo opent het stukje. En wat doen wij op de dag dat wij vrezen? Ik zie helaas heel veel christenen dat wanneer de vrees en zorg komt, dat ze gaan roepen naar God. Heren, waar bent u nou? Heren, wat doet u? En waarom gaat het niet zoals ik het bedacht had? Enzovoort. En wij klagen en wij roepen. En we klagen zelfs God aan. We willen hem zelfs voor ons gerecht slepen. Wij klagen en worden boos op God. En zo vaak zie ik in strijd, als ik ook mensen in pastoraat bezoek, dat ze eigenlijk zeggen, ja, maar dit kan ik niet begrijpen. Waar is God dan in mijn zorg? Wat doet hij dan? Nou, en dan doen ze precies wat de tegenstander wil. Afstand met God. Steeds verder. U doet het toch? U moet het maar regelen. En ze doen telkens een stapje verder weg van God. En wie wint daarmee? Nou precies, de tegenstander. Die heeft die spint daar garen bij. Die wil heel graag dat wij bij God vandaan zijn. Dus geeft hij ons alle redenen om vanuit ons gevoel te gaan reageren. Ik voel mij rot. Ik voel mij ellendig. Heren, waar bent u? En waarom doet u? Enzovoort. Gevoel en emotie. Maar David zegt, ik vertrouw op u. Dat is makkelijk gezegd. Want we zeggen dat zo vaak. Vertrouw op de Heer. Tuurlijk, hou vol. Veel zegen, hè? God zegen bij de dingen. We roepen het zo makkelijk naar elkaar. En we zeggen het onder elkaar. God zegen, en sterkte, hè? Met alles. Zo, dan zijn wij er vanaf. Mag de Heer dat regelen. Maar wat de sleutel is tot het niet vrezen, is het vertrouwen op Gods heilige woord. Op datgene wat mensen roepen, wat de omstandigheden kunnen regelen, dat daar middenin Gods woord staat, wat al 3500 jaar met ons meegaat, gegeven is vanaf de berg Sinai, en uiteindelijk bij ons nog steeds een diepgang en waarde vindt. Doordat het woord van God onfeilbaar is en centraal mag staan in je leven. Dat is wat David zegt. En dat woord is het middelpunt. En niet mijn zondige gedachten. Niet mijn emotionele verleidingen. En niet alles wat geroepen en gezegd en gedacht wordt. Op God vertrouw ik dan. En ik vrees niet. Dat is het proces van ik vrees niet. Sorry, van ik vrees naar ik vrees niet. Wordt in beweging gezet door ik vertrouw op Gods woord. Dat is wat er gezegd. Ik prijs zijn woord. En prijzen wil zeggen, ik hecht er een waarde aan. Ik leef met dat woord. Maar het zinnetje is niet klaar. Want in je Bijbel zie je nog één zinnetje erachteraan komen. Wat zou een schepsel mij kunnen aandoen? Nou David, ontzettend veel kan een schepsel ons aandoen. Het lijkt alsof David hier een beetje naïef is. Dat hij zo op zijn berg, zijn religieuze berg zit, dat hij zegt, nou, ik prijs God om zijn woord, ik vertrouw op hem, ik vrees niet, want wat zou een mens mij kunnen aandoen? Nou, jij en ik, en lieve David, ontzettend veel kunnen mensen ons aandoen. David zijn mooie woorden, prachtige beloften. Maar voordat wij deze woorden, ik hoor sommige christenen dat wel eens in de mond nemen. Als God voor mij is, wie kan dan tegen mij zijn? Ja, het is een waarheid. Maar schepselen kunnen ons ontzettend veel aandoen. Laten we daar niet van afwijken. Laten we ook zeggen dat het niet waar is. Ze kunnen je ontslaan van je werk. Omwille van je geloof. Schepselen kunnen ons voor gek verklaren. Vaders en moeders kunnen hun kinderen misbruiken en vernederen. En schepselen kunnen ontzettend rare dingen doen in de politiek, waardoor hele volkstammen op de vlucht slaan. Laten we niet zomaar denken, wat kan een schepsel mij aandoen? Zelfs de Heer Jezus zegt het in Matteüs 10, en ik pak dat stukje er even bij. In Matteüs 10, vanaf vers 16. Dan leest ook dat de Heer Jezus het ook zegt. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Matteüs 10 vanaf vers 16. Maar wees op uw hoede voor de mensen, voor de schepselen. Want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen. En in hun synagogen zullen zij u geestelen. En zult u voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij. En tot de getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet. Want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. En vers 22, u zult door alle gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Ja, zelfs de Heer Jezus geeft antwoord op die vraag. Wat zou een schepsel mij kunnen doen? Mag de volgende? Is David dan een beetje waanzinniger geworden? Hadden de Filistijnen dan toch gelijk dat hij niet helemaal meer het leven begreep? was hij dan toch zo naïef dat hij zo'n uitspraak kon doen? Ik vrees niet, wat kan mij aangedaan worden? Nou, nee, lees maar verder. We gaan terug naar Psalm 56, vers 6. Nee, David is niet naïef. Hij zegt het zelf, gelukkig. Gelukkig, hij ook en niet alleen wij. En hij beschrijft het kwaad in vers 6 en 7. De hele dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Ze scholen samen, ze verbergen zich, ze letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. Dat is wat het kwaad doet in onze levens. De praktijk en de werking. Alle reden om te vrezen. De hele dag door. Ze kwetsen. Het lijkt alsof het je overal achtervolgt. Overal lijkt het je te zijn. Er wordt op je voetstappen gelet. Er wordt geloerd op het leven. En Satan weet zich als een vals licht te mengen in prachtige oplossingen. In geweldige therapieën. Maar laat altijd God buiten wegen. Ze loeren op mijn leven. Terwijl wij een God kennen die het leven is. Gelukkig. De realiteit van vijanden, dood of angst wordt nergens weggebagatelliseerd. Er is gevaar. Er is angst. Er zijn vijanden en het leven van deze dichter staat ook echt op het spel. Laten we realistisch zijn. Maar wat we hiervan leren, de dichter verliest zich niet in de angst. Hij zegt, houd moed. Ik weet wat er gebeurt, ik zie wat er gebeurt, maar we houden vast. Hij sterkt zich in de angst door de kennis van Gods woord. Als David zelfs niet meer kan, vastzit, overgeleverd is, dan richt hij zich naar boven. En met vers 2, wees mij genadig, o God. En in God prijs ik zijn woord. En laat dat nou vandaag de dag nou zo'n heel groot probleem zijn. Als ik als voorganger kijk naar mijn eigen gemeente, naar de gemeente waar ik kom, en ik kom er aardig wat in het land, regelmatig voor jeugdgroepen spreek. Hoe weinig kennis er is van Gods woord. Weet je, en dan denk ik altijd aan die avonden van Open Doors. Nodig ze een keer uit. Het is zeer indrukwekkend wat zij te vertellen hebben. In Open Doors lezen we altijd van christenen in Noord-Korea die gevangen worden gezet. Als zij voor de kampbewaarders geleid worden, hoeven zij niet te bladeren in de Bijbel om te bedenken, oké, wat zegt Gods woord ook alweer? Sterker nog, ze hebben die Bijbel niet, maar die Bijbel zit hier. Die kennen ze by heart en by head, bij hoofd en bij hart. Omdat ze dat woord van God serieus nemen en kennis hebben van Gods woord. En wij merken, ik merk als volganger heel vaak dat ons, zeker ook in de christelijke westerse kerk, er steeds meer wordt gewerkt vanuit gevoel. We moeten er een goed gevoel bij hebben. En vanuit de emotie, als we maar de lekkere liederen zingen waarin mijn hart gepleased wordt in plaats van het hart van de Heer, dan hebben wij een fijne zondag en worden wij gekoesterd en gepamperd. Maar de Heer staat bijna buiten de gemeente. En de kennis van Gods woord is wanneer alles wordt aangevallen, dus ook onze emotie en ook ons gevoel, dat als alles uitgeschakeld en aangevallen wordt, dat er iets is wat nog staat. En dat is namelijk dit 35 jaar oude, 100 jaar oude woord, wat vast en zeker is. Want laten we wel zijn, de vijanden, onze belagers, kunnen ons pakken. Dan worden onze woorden verdraaid. Dan worden onze gedachten beïnvloed, zodat we onze identiteit kwijtraken. Wanneer mensen zeggen, jij gelooft in een God? Kom op zeg, kijk eens in de wetenschap. Wanneer jouw familie je uitkotst, omdat je het niet meer kan hebben. Ze het niet meer kunnen hebben dat jij gelooft of anders gelooft of een ander het stukje kan doen. Nee, zelfs wanneer je denkt, bestaat God nog wel? Is die nog wel realistisch? Omdat je het zelf in je bovenkamer niet meer op een rijtje kan krijgen, hoe het ook al maar zit. En soms kan het je zo sterk aanvallen en kan het kwaad zo diep in je geweten zitten, dat je gaat twijfelen aan het bestaan van God. En als je dat gaat laten zegevieren, je emotie en alle gevoelens erbij, ben je verloren. En David zegt, en dat laat ik niet toe, ik prijs Gods woord. Want dat staat vast en dat is zeker. Daarom kan je ten alle tijden moet je zorgen dat je de teksten kent. En zorg dat je tekst uit je hoofd kent, dat je weet, nou in ieder geval nog waar het staat. Maar dat je op school, waar je ook bent, teksten kent. Want...